Dankjewel, Alice, voor de zangdienst. Want je hebt twee dingen genoemd waar ik ook bij stil wil staan. Dat is: God kent jou en zijn stem verstaan. En ik wil het vanmorgen hebben over de stem van God verstaan. En ik denk dat God werkt ook door hele kleine dingen heen. Vaak zoeken wij iets heel vers, of iets heel groots. Wat kan een bemoediging zijn door met veranderingen van je werk. God is betrokken bij ons leven. Voordat ik eerst een stukje, weer een klein stukje geschiedenis wil delen met u, heb ik je hebt wel eens van die programma's op de radio en dan heb je een soort dilemma, of een dilemma, je mag iets kiezen. En nadenkende over dit en over ons als gemeente, een dilemma wil ik bij u neerleggen. U mag er één van de twee kiezen, je hoeft er niet op te antwoorden, maar het is meer het gedachte. Of Gods plan helemaal kennen, of Gods stem verstaan en daarnaar handelen. Waar zou je voor willen gaan? Elise gaf al aan, God heeft een relatie, wil een relatie met ons. En daar wil ik ook kort eens naar kijken. Hoe is God met ons begonnen? Nou, we weten allemaal, dat was in het paradijs. De schepping van de mens, een goed en geestelijk, goed geestelijk en natuurlijk klimaat in eerste instantie. Er was rust en vrede, harmonie, structuur, zo stel ik mij dat voor. In dat klimaat wandelde, communiceerde God met zijn schepsel, met Adam en Eva. En Genesis 3, vers 8, we gaan straks wat lezen, kunt u meelezen, maar ik noem af en toe ook een tekst tussendoor. Daar staat ook heel mooi: toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. Tweede regel is, ze verborgen zich, maar het eerste gedeelte van de tekst, toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte. God bezoekt Adam en Eva, wil contact met ze. Ik zoek altijd dan verder in andere vertalingen. En dan kwam ik bij een Willibord-vertaling. En daar staat: toen ze bij het opkomen van de middagwind de donder van Yahweh God in de tuin hoorden klinken, heb ik een beetje mijn vraagtekens bij. Het is natuurlijk dat Adam en Eva van de vrucht hebben gegeten. Dus ik denk dat de vertaling al een beetje een donder vertalen richting God. Laat ik het maar zo zeggen. Een boze God. Een don. Dus ik denk, dat vind ik niet de meest mooie vertaling. Ik wil hem toch even noemen, omdat het vertaling heeft heel veel invloed op hoe interpreteer je, hoe krijg je het woord van de Heer tot je. Was het wel een natuurlijke wind, denk ik dan? Middagwind. En wat bedoelt de Willibord-vertaling met donder? Wat voor een godsbeeld is dat, heb ik erbij gezet. Maar goed, na deze vertaling geeft aan, zij horen de stem van de ene, God, omgaan door de hof. In de geestesadem van die dag. En de rode mens verschuilt zich en zijn vrouw ook voor het aanschijn van de Heer, van de ene God, te midden van de geboomte. En zo zie je wat vertalingen kunnen doen. Ik vind heel mooi het omgaan door de hof. God is een God van omgang met ons. Hij wil omgang met jou en mij. God zoekt ons, heeft Alice ook gezegd. God is geest en wil contact met zijn schepsel. In Genesis 5, vers 4, Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Nou, we kennen die tekst, ook een hele duidelijke, ik denk tekst die velen kennen. Want God had hem opgenomen, staat in de NBG. Veel vertalingen schrijven weggenomen, opgenomen. Na de vertaling zegt meegenomen. En dat spreekt mij ook wat meer aan. Kom je mee? Ga je mee met God? De geestelijke wereld is niet omhoog. De geestelijke wereld is om ons heen. Ga je mee? En mee het koninkrijk der hemelen ontdekken. Laat ik het zo even benoemen. En wie weet hoe oud Henoch is geworden. Nee, dat was Methuselah. Ik, opnieuw. Nou, maar hij mag nog even. Nee, hij is niet zo oud geworden. Ik wens wel, nee, ik wens niet zoveel, maar. Hoeveel dagen heeft een jaar? 365 is hij geworden. Vind ik ook wel een mooi beeld. Henoch is 365 jaar geworden. Dus, maar goed, meer een beetje een leuke gedachte. Hoeveel dagen heeft een jaar? 365. God wil eigenlijk elke dag met ons wandelen, interpreteer ik dan maar zo. Maar hij is 365 geworden. Maar hij ging mee. God nam hem mee. Nou, kijken we verder in het Oude Testament. God spreekt tot Noach. Noach wandelde met God, staat er. Genesis 6, vers 9b. God spreekt met Abraham. Genesis 12, vers 1. Ik zal trouwens alles u mailen, hoor. Als jullie... En daar staat, de Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. De Heere zeide tot Abraham. Er staan veel van dat soort teksten. God sprak. En naar zijn vertaling zegt, naar het land dat ik je zal doen zien. De Heere verschijnt aan Isaac, spreekt tot Jacob, Jozef, Mozes, we kennen de verhalen. Op de berg Sinaï, dat viel mij op als ik toen ik hem over aan het lezen was. Is Mozes op de berg. Daar geeft God allerlei instructies en richtlijnen aan Mozes voor zijn volk. Over de ark, de tabernakel, de priesterdienst. God wil onder zijn volk zijn. Het zijn instructies over het wonen tussen de mensen. En juist op dat moment... Wat gebeurt er beneden? Dan zien we dat er een kalf gebouwd wordt, gemaakt wordt. Het volk denkt dat Mozes niet meer terugkomt. En als God bezig is met Mozes over hoe kan ik in jullie midden leven, vertoeven, verblijven, zichtbaar zijn, zijn ze dan geïnspireerd door Satan, zo zie ik dat, het volk. Wij creëren onze eigen God in ons midden. En dan krijg je ook een mooi beeld daarna van het beeld van Mozes. En er staat ook na deze ongehoorzaamheid van het volk, het zondige, werpt Mozes zichzelf op, zelfs nog als plaatsvervanger voor het volk, tegenover God. God, zo staat er in ieder geval, is eigenlijk klaar met zijn volk. En denk ik toch wel een verwijzing naar Jezus. Middelaar. De priesterdienst begon ook onder Mozes leiding en de tempeldienst werd ingesteld. En dan krijgen we de situatie dat de tabernakel wordt gebouwd, een plek voor God onder het volk, om hem te eren en te danken. De offerdienst werd ingesteld, vergeving van zonde, tijd apart zetten, naar de tabernakel gaan, bezoek. De Sabbat, God gaf leefinstructies. Ik zie in dit God zoekt contact, God legt contact, die wil contact met de mens. Ondanks hoe de mens ook leefde, God zoekt en zoekt ook mensen uit om die brug te slaan. God geeft hulpmiddelen en richtlijnen. Voor eigenlijk heb ik opgeschreven een eigenwijs en hardnekkig volk. Daar staat ook wel over geschreven. En dan krijgen we de periode van de richters. Zij moesten het recht van God handhaven op het beloofde land dat deels maar was ingenomen. Want ze hebben niet heel dat land ingenomen, het beloofde land. En de richters moeten ook het recht van God handhaven op zijn volk. Ze kijken, houden ze zich aan de geboden. En onder leiding van die diverse richters hangt eigenlijk het voortbestaan van het volk van God aan een zijden draad. We kennen de verhalen van de richters Otniel, Deborah, Simson, Gideon, Jefta, Eli en Samuel. En onder Samuel komt er een koning. Het volk wilde een koning. Ik wilde het dus benoemen om het hele traject eens te kijken hoe is God bezig om contact met zijn volk te hebben. En dan komt er een koning, we kennen de eerste koning, Saul, op zijn troon regeren, omdat het volk dat wil. En in het Oude Testament volg je die twee lijnen van Juda en van Israël, dan zie je dat veel koningen van hun troon vallen. En dan in 1 Koningen 12 komt er een, zeg maar de man Gods in beeld, de priester, de profeet. Het verhaal van dat God Jerobeam waarschuwt. God stuurt en gebruikt profeten om het volk tot ze te spreken. En ook dan kennen we verschillende profeten. Elia, Elisa, Amos, Hosea, Jona, Jesaja, Jeremia, Micha, Joël. Heel veel boeken, heel veel verhalen over dat God zijn volk wil benaderen, contact. Nou, een vogelvlucht. Het is meer even voor het beeld hoe God bezig is. Vanaf het begin, hoe hij het bedoelt had om samen met de mens contact te hebben. De mens dwaalt af. Hoe heb ik contact met mijn volk, met mijn mensen, met mijn, hoe kan ik met mijn plan verder? God wil contact met ons, met mij, nog steeds. En dat vind ik super. Een persoonlijke relatie met hem. En dan denk ik daar regelmatig over na, over mijn relatie met God. Dagen vliegen voorbij. Ik zeg net, hoe lang geleden waren jullie hier? Nou, ik wist het al niet eens meer. Dan kijk je even, want ik heb gefietst. Oh ja. 15 september, het lijkt 2 weken geleden, maar het is alweer 5 weken. Dagen vliegen voorbij. Ik sta zelf nog midden in het werkleven, er komt veel op me af. En soms is dat vermoeiend en het vraagt energie. En als je ouder wordt, is je energie ook niet altijd even vol, toch? Zoals het is, en dan ben ik nog een van de jongsten. Maar goed, dagen vliegen voorbij en het gaat hard. Hoe doe ik dat dan, mijn relatie met God verder verdiepen, mijn relatie met Jezus verder verdiepen? Hoor ik Gods stem in de drukte van de dag? Maak ik daar tijd voor? Heb ik daar oog voor? Ik wil met u lezen Samuel, 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 10. Ik heb een vertaling meegenomen, dat is de Nederlandse vertaling, daar blijf ik toch enthousiast over. We kunnen hem daarom ook hier meelezen. Ik lees hem even voor en ik wil er kort een paar dingetjes even uithalen en dan wat verder inzoomen. Kun je het lezen? Robert-Jan, heb je al een bril nodig? 45? Ik lees hem voor. Maar je kan ook opzoeken natuurlijk in je eigen Bijbel. Dat is 1 Samuel 3 vers 1 tot en met 10. We kennen het verhaal van Samuel, denk ik, heel goed. De jonge Samuel is tempeldienaar van de ene, voor het aanschijn van Eli. En het woord van de ene is schaars geworden in die dagen. Geen visioen is doorgebroken. En het geschiet te dien dagen, Eli is gaan liggen op zijn plaats, zijn ogen zijn begonnen zwak te worden, hij kan niet meer zien. De lamp van God dooft nog niet uit en Samuel heeft zich neergelegd. In de hal van de ene, daar waar de ark van God is. Dan roept de ene Samuel toe en die zegt, hier ben ik. En hij rent naar Eli toe en zegt, hier ben ik, want je hebt om mij geroepen. Hij zegt, ik heb niet geroepen. Keer terug en ga liggen. En hij gaat heen en legt zich neer. De ene houdt aan en roept Samuel nogmaals. Samuel staat op, gaat naar Eli toe en zegt, hier ben ik, want je hebt om mij geroepen. En hij zegt, ik heb niet geroepen, mijn zoon, keer terug en ga liggen. Samuel kent de ene nog niet. Er heeft zich nog geen woord van de ene aan hem onthuld. De ene houdt aan en roept Samuel voor de derde keer. Hij staat op, gaat naar Eli toe en zegt, hier ben ik, want je hebt om mij geroepen. Dan begrijpt Eli dat het de ene is die tot de jongen roept. Eli zegt tot Samuel, ga heen en leg je neer, en zal het geschieden dat hij tot je roept. Zeg dan, spreek ene, want uw dienaar hoort. Dan gaat Samuel heen en legt zich neer op zijn vaste plaats. De ene komt, posteert zich en roept als keer op keer, Samuel, Samuel. En Samuel zegt, spreek, want uw dienaar hoort. Mooi stuk. Wat mij opvalt, in vers 1, 2 en 3, even naar Eli. Het is een tijd waarin het woord van de ene schaars is geworden. Dus we leven in een tijd waarin God, laat ik het maar zo zeggen, niet tot de mensen door kan dringen. Niet of weinig, ja, zijn woord is schaars geworden. Soms denk ik wel eens aan de tijd waar wij in leven. Het woord van God wordt ook schaarser en schaarser soms. Andere dingen schreeuwen harder. Geen visioen is doorgebroken. Zegt ook iets over de periode, de tijd waarin ze leefden. Maar Eli staat ook zijn ogen begonnen zwak te worden. Zijn zichtbaar kan je zeggen, zijn zicht werd minder. Maar staat er, de lamp van God dooft nog niet uit. Dus hij heeft nog wel oog voor zijn relatie met de Heere, met de Ede, met God. Hij kent God nog wel, zo lees ik dat. Maar het zegt iets over de periode en waar ook Samuel dan toevertrouwd wordt aan Eli. Samuel werd geroepen toen hij ging slapen, toen hij sliep. En wat er staat, vind ik ook wel een mooi beeld. Hij sliep in de nabijheid van de Ark des Verbonds. In het Oude Testament was de Ark eigenlijk de vertegenwoordiging van God tussen het volk. Samuel sliep daar. En hij heeft zich ter ruste gelegd in de nabijheid van God. Zo zeg ik dat. En God riep Samuel niet tijdens zijn drukke activiteiten van de dag. Tijdens de lessen, laat ik me zo voorstellen, van Eli. God sprak toen Samuel in de rust was. Geen afleiding. En er staat, Samuel kent de ene nog niet. Staat er ook heel duidelijk. Maar dat geeft niet. En dat zei Elise vanmorgen ook. Maar God kent hem wel. En dat vind ik ook zo mooi in deze. Samuel kent de ene nog niet. Hij is door zijn moeder eigenlijk ter beschikking gesteld. Laat ik het even heel kort door de bocht zeggen aan Eli. En is daar ook gebracht. Laat ik het zo zeggen. Hij kent God helemaal nog niet. En toch zoekt God hem. Want God kent hem wel. Dat vind ik heel mooi. Maar hij is in de rust. Hij is in de nabijheid van God. En dat geldt voor mij ook. Laatst hoorden we een stukje, misschien heb ik het al eens eerder verteld. Eerst in de rust komen, dan kan God spreken. Het is steeds lastiger om in de rust te komen. Omdat er zoveel dingen op je afkomen. En dan denk ik, ja goed, Samuel, ja, die had geen televisie, die had geen internet, die had niks. Ja, hè, die gaat slapen, er is ook niks. Hij, ja, maar kan je in de rust komen? Ja, natuurlijk kan je in de rust komen. Voor ons is het soms lastiger om in de rust te komen. Ik vind mooi dat beeld in de aanwezigheid van de Heer. Dus kiezen voor Heere God. Ik wil bij u zijn, Heer Jezus, ik wil bij u zijn. En ja, die rust zoeken, de rust van Gods nabijheid. En ik ken het zelf ook wel, dat je even gaat zitten en dat je even niks doet. Ik wil even rust. Niet omdat alles om je heen vervelend is, maar omdat je rust wil. En ik wil het meer leren. Niet om me af te sluiten, maar om mij te richten op de Heer. En dan kunnen we ook veel beter horen wat God zegt. Ik heb nog een stukje. Dit vind ik, tenminste vind ik mooi vanuit Samuel te mogen leren. Maar als je dan later leest hoe Samuel groeit en zijn relatie met God is, dan vind ik het heel mooi om te zien dat God heeft oog voor hem. En Willem, hij kent hem. En dat God kent jou, God kent mij. En dat vind ik gewoon heel mooi. Ik wil even naar Elia. Dan heb ik ook, als het goed is, ook niet een stukje. Ja, op de beamer. Willen we opzoeken 1 Koningen 19. We gaan in ieder geval naar Elia, ook een bekend stuk. Juist. En dan vers 9 tot 16. Er staat de roeping van Elisa, heet het stuk zelf. Is in deze vertaling. 1 Koningen 19, vers 9 tot 16. Hebben we hem? Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het woord van de Heere tot hem. Waarom bent u hier, Elia? Hij antwoordde, omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven. Maar de Heer zei, ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg. Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg, waarom bent u hier, Elia? Hij antwoordde, omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En mij staan ze naar het leven. Toen zei de Heer tegen hem, ga dezelfde weg terug. En ga door de woestijn naar Damascus. Als u daar gekomen bent, moet u Hazael zalven tot koning van Aram. Jehu, de zoon van Nimsi, moet u zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet u zalven tot uw opvolger als profeet. Tot zover dit stukje. 2 keer vraagt God aan Elia, wat doe je hier? Hij is op de vlucht voor zijn leven. De eerste keer vertelt Elia over alles wat hij voor God heeft gedaan. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. En God vraagt Elia om naar buiten te komen. Maar kort voordat de Heere verschijnt, is er een grote manifestatie, mijn zinziens, niet vanuit God. Om te intimideren en angst te zaaien, om niet naar buiten te komen. En daarna komt Elia naar buiten met zijn mantel om zijn gezicht. Maar doet dat pas wanneer de intimidatie voorbij is, laat ik het maar even zo benoemen. Bij het horen van het suizen. Dan herkent hij Gods aanwezigheid. En toen ik las over die mantel om zijn gezicht, moest ik even aan Mozes denken. Die had ook een mantel, zijn gezicht, een sluier voor zijn gezicht, een doek voor zijn gezicht. In Exodus 3, vers 6 staat, voorts zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen. Daar moest ik even aan denken toen ik dit stukje las. Als God voor de tweede keer vraagt, wat doe je hier, Elia? Zegt hij exact hetzelfde. Als je die tekst leest. Alsof God hem niet gehoord zou hebben. Of dat Elia sterk wil benadrukken wat hij allemaal voor de Heer heeft gedaan. De NBG zegt een geweldig sterke wind. De Naarderse Bijbel een geestenstorm. Dat zegt al wat meer van wat er gebeurd kan zijn. De NBG zegt een suizen van een zachte koelte. De Naarderse Bijbel zegt een stem van een zachte stilte. Geef mij ook wat meer zoals God kan zijn. Wat kan ik leren uit dit verhaal? We kunnen ons soms alleen voelen, op de vlucht zijn, wegduiken. Voelen alsof je de laatste bent. Of in een geestenstorm zitten, heel sterk. Dat je op en moe bent, uitgeput en op de vlucht. Je kan je overrompeld voelen of uit het veld geslagen. Maar het hoeft niet. God spreekt tot Elia, treed naar buiten. En dan komt Elia naar buiten. Kom tevoorschijn. Laat je niet intimideren. Je bent niet alleen. Kom in de stilte van God. God gaat helemaal niet in op zijn dubbele klaagzang. God geeft Elia juist de opdracht om op zijn schreden terug te keren. Dat is een beetje een gek idee. En als je betekenis van op je schreden terugkeren zoekt, gewoon Nederlandse vertaling, de terugweg inslaan. Soms ook overdrachtelijk een verlaten standpunt weer innemen. Kort daarvoor heeft Elia een behoorlijke strijd, hij heeft de Horeb, dus er is echt heel wat gebeurd, heeft God ook ervaren heel duidelijk, en toch is hij opgejaagd en vlucht hij de Horeb op. En God zegt, ga terug. God geeft Elia de opdracht om terug te gaan naar de weg die hij voor de Heere bewandelde. En dat geldt voor ons, voor mij ook, doorgaan op de weg met onze Heer, wat er ook gebeurt. Soms kan je wel de berg op willen vluchten of even weg willen duiken, maar ga verder. En heel mooi wat je daarna ook ziet is dat Elia krijgt de opdracht om Elisa te zalven, om een opvolger te vinden. God gaat verder. Maar God, hoe zeg ik dat? God helpt jou ook om af te maken wat je voor hem mag doen, laat ik het maar zo even zeggen. Hij gaat niet in op de klaagzang van Elia. Hij luistert, maar luistert wel. God voorziet. Dan heb ik er nog eentje. Dan heb ik ook een bijzondere karakter. Jona. We gaan het verhaal niet lezen. Ik wil wel even naar Jona toe. Nou, het verhaal kennen we allemaal. Kunnen we eigenlijk wel onszelf helemaal voor ogen houden. Halen. Jona hoort ook de stem van God. Maar hij loopt weg. Jona, Jona. Ga naar Nineveh, toch? Ik wil niet, zegt hij. Hij vlucht weg voor het aangezicht des Heren. God roept Jona om te prediken tegen de stad Nineveh. Hij moet naar Nineveh. Hoeveel mensen wonen er in Nineveh? Enig idee? Iets groter dan Tollebeek. Een dagreis moest je lopen om een beetje volgens mij in het centrum te komen. Nou, als ik een dagreis loop, dan loop ik hier vandaan Duitsland in, denk ik. Ik moet een beetje doorlopen, maar... Grote stad, enig idee, aantal inwoners? 20? Ja, je zegt niet wat. Je doet een poging. 6 keer zoveel. Iets groter dan Almere nu. Almere is 150.000 inwoners. Ik weet niet hoeveel Groningen heeft, maar een dagreis in Groningen lopen. Maar goed, 120.000 mensen. En wat ik zo apart vind, als je me een beetje, ik probeer me een beetje te verdiepen in Jona. Dat Jona tegen God zegt, ja, ik ga het echt niet doen. Want als ik dit ga doen, dan weet ik al, u bent zo genadig, want als je het verhaal leest, die mensen krijgen allemaal genade als ze zich bekeren. Dus waarom ga ik iets doen voor u? Ik heb daar gewoon geen zin in. Zo lees ik hem. Want u bent de genade, God staat er. Vergevingsgezind. Dus het is een behoorlijk karakter, die Jona, als ik me daar even in mag verdiepen. En hij vermoedt dus al van, oké, dan ga ik dus voor u die stad in. Ik ga dat vertellen. En ja hoor, als die mensen zich bekeren. Ik hoor hem al zuchten, bij wijze van spreken. En daarom vlucht hij weg. Hij wil niet naar Nineveh. Maar hij komt er wel op wonderlijke wijze, dat verhaal kennen we. En dan gaat hij daarheen. Maar hij roept om hulp. En God redt hem. God ziet hem. Als enige, één iemand. Jona gaat dan op pad. Hij heeft berouw. En hij spreekt ook de woorden die God hem geeft in Nineveh. Jona 3 vers 2. En Nineveh heeft berouw. Dat lijkt me ook heel bijzonder, dat een hele stad berouw heeft. God brengt redding, heb ik opgeschreven. En Jona is boos. Hij wenst te sterven. En wat ik ook heel mooi vind aan dit stukje is, net zoals God niet ingaat op de klaagzang van Elia, want zo heb ik het voor mezelf geïnterpreteerd, gaat God ook niet in op de klaagzang van Jona. God, het is zelfs zo dat God vraagt Jona of hij werkelijk boos is. Dus ik vind ook dat een heel, hoe zeg ik dat, dat soort contact. Hij komt heel dicht bij Jona. Ben je werkelijk boos? Hoofdstuk 4, vers 5. Ik vind het heel mooi dat God dat vraagt. God gaat in op hoe Jona zich voelt. En Jona ervaart dus ook die vraag. Want dat staat er ook. Dus dat zegt ook iets over de relatie tussen God en de mens. Er is, ja, contact. En dan God geeft vervolgens die wonderboom, laat ik het maar zo zeggen, om Jona van zijn boosheid, zijn koppigheid afzien te krijgen. Jona is zeer blij met die boom. De boom sterft, we kennen ook dat stukje van het verhaal, door een worm. En Jona wordt weer boos en wenst opnieuw te sterven. Een paar keer toen wenst hij, ik wil er gewoon, maak mij maar dood, of ga, laat mij maar sterven. En dat zal het zijn geweest, laat mij maar sterven. En God verbaast zich dan dat Jona boos is over iets waar hij niks voor heeft gedaan. Met die boom. En dat Jona vertorend is ten dode toe. Een heet hoofd, die Jona. We lezen eigenlijk niet hoe het vaak het daarna verder gaat met Jona. Maar hij speelt eigenlijk wel rechter. Hij vindt, hij doet iets, hij wordt gered door God. Maar hij heeft zelf een behoorlijke mening. En ventileert dat ook aan God. Denk ik naar mezelf, hoe vaak recht doe ik niet mijn mening ergens over vellen? Spreek ik geen rechter? Jona wil vernietiging, persoonlijk voor de stad, want de mensen hebben het wel verdiend. Maar God brengt redding door hem. En hoe vaak spelen wij geen rechter of trekken wij ons eigen plan? We hadden vanmorgen dat liedje van Martijn Bewald in de auto, toch? Dat ging daar ook over. Want dan vragen we de God om hulp, en toch doen we ons eigen ding. Luisteren we niet, of weten wij het waarschijnlijk wel beter? En van God mogen we leren in het verhaal van Jona dat hij genadig en vergevingsgezind is. Geduld heeft met Nineveh, maar ook met Jona. En dat hij liefdevol is. Hoe het afloopt met Jona kunnen we dus verder niet lezen. Maar ik heb echt het idee, ik zie hier zo'n klein, donker, pittig mannetje voor me. Ik ga dit gewoon niet doen. Samuel, Elia en Jona. Mensen waar God tegen sprak. Dat vind ik heel bijzonder. Die hebben een relatie met God. En God gebruikt ze ook in zijn plan. Die mensen waren ook eerlijk tegen God. Ze spraken zich wel uit. En God ging daar wel op zijn manier mee om. Liefdevol. Wij hebben inmiddels een nieuw verbond. We zouden het eigenlijk makkelijker moeten hebben. Toch? Waarom zouden wij het makkelijker moeten hebben? Jezus. En Handelingen 1. Wij mogen Gods geest hebben. Wij hebben Gods geest. Geest gedoopt. Jezus heeft de Satan ontmaskerd. Heeft ons zicht gegeven op die hemelse werkelijkheid. Wie onze werkelijke vijand is. En wij hebben een deel van Gods en Jezus geest. Gods geest mogen ontvangen. Dus dan is de vraag, ben je geest gedoopt? Ja. Dus ik heb de sleutel. Handelingen 1, vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Getuige zijn, lees ik ook, door wie je bent in hem. En het is heel mooi dat Gods woord over de hele aarde gaat. En door de mensen die in God en in Jezus geloven, ook God en Jezus mogen leren kennen. Dat betekent niet dat wij, dat de vrijdag een gesprek met iemand over, ja, wat als God jou dan vraagt om op een sinaasappelkistje in de Lange Nering te staan. Ja, dat vraagt God. Kan. Maar het gaat om dan hoe we mogen zijn. Op de plek waar wij ons begeven. Daar mogen wij een getuige zijn. En wij zullen kracht daarvoor ontvangen. Naast de vertaling, ik ben niet een superfan. Nou ja, superfan, ik vind het mooi. Die zegt, gij zult kracht opnemen. Heb je wel eens een spons gelegd in een schaal met water? Zo lees ik het opnemen. God heeft iets voor ons, wij mogen het opnemen, wij mogen het tot ons nemen. Van de Heilige Geest, gij zult kracht opnemen van de Heilige Geest die over u komt. En gij zult getuigen van mij. Helemaal doordrenkt mogen wij zijn. Maar hoeveel nemen wij op van wat God ons beschikbaar stelt? Doorzien wij de Satan op die momenten wanneer hij ons wil verstoren, wanneer wij onze relatie met God verder willen verdiepen? Ik merk als ik ga bidden, en we bidden samen wel eens, en soms ligt de een wat eerder in bed dan de ander, en dan ga je bidden. En je hebt je lijstjes, dat bedoel ik niet, dat heb ik. Je bidt voor je familie, je bidt voor je geliefde, en dat is ook goed. Maar op een gegeven moment heb ik in één keer de gedachte, denk ik, hoe kom ik daar nou bij? En dan zeg je, Heer, ik was hiermee bezig. En dan ga je weer verder. En zo word je ook wel in je denken, in je relatie met de Heer, ook op dat moment, wordt er gewoon, van alles wordt er over mijn schutting heen gegooid. Oh ja, je werk. Oh ja, ik moet nog even dit, ik moet nog even dat. En dat overkomt je dan. Zeg maar, Heer, ik wil me op u richten. We gaan verder. En dan breng je situaties, mensen, jezelf, maar ook in de stilte proberen te zijn. Heer, wilt u mijn gedachten leiden? Ik herken dat. En het laatste stukje, dat heb ik boven staan, naar Jezus voorbeeld. Jezus en Petrus hadden een hele sterke band. Petrus' zijn ego kwam regelmatig langs. Ook een pittige man, denk ik, geweest. Een stevig karakter, laat ik het zo zeggen. Hij was nog gevoelig voor intimidatie vanuit het rijk van Satan. We kennen de tekst in Matteüs 16, vers 23. Daar zegt Jezus, en daar staat toch, hij keerde zich om en zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satan, gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Naar zijn vertaling zegt een struikelblok, je bent hem geen aanstoot, maar ik struikel over je, je doet me vallen. Petrus, de rots op wie Jezus zijn gemeente zal gaan bouwen, die erg dicht bij Jezus stond. En op dat moment was hij kwetsbaar voor de Satan en hij liet zich ook daardoor leiden. En Jezus doorziet dat en hij spreekt de Satan aan, maar hij houdt nog steeds net zoveel van Petrus. Ik zat na te denken, ook het moment daarna misschien, dat ze met elkaar doorgewandeld zijn en misschien samen ook over die situatie gesproken hebben. Dat Petrus dat misschien tegen de Heer zegt, maar waar u sprak de Satan aan? En dat hij dat misschien uitgelegd heeft. Een beetje doordenken daarover. Maar hun relatie was niet verstoord. Jezus doorzag het. En de boze wijst mij ook altijd op mensen, op aardse zaken. En dat zegt Jezus ook. Gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. De Satan probeert ons naar de aarde te trekken. Wat er hier op aarde gebeurt, in jouw omgeving, met de mensen, in de wereld. Je kan je helemaal gek laten maken door allerlei toestanden. Noord-Korea, met Rusland, verzin maar wat. Helemaal gek laten maken. En wij mogen omhoog kijken. Wij mogen meegaan met de Heer, net zoals Henoch, wij mogen meegaan in zijn koninkrijk. Ja, regelmatig worden mijn ogen ook nog wat er gebeurt om je heen weggetrokken. En Satan wijst ons echt niet op de dingen van de Heere God. Hij wijst ons op de dingen van de aarde. Samuel moest echt leren om Gods stem te verstaan. God kende hem, maar hij kende God nog niet. Maar hij verbleef in zijn nabijheid. Paraat, hier ben ik, Heere, spreek. En hij leerde. Jona hoorde Gods stem wel, kende Gods genade, want daar schermt hij eigenlijk mee. Maar was meer op de mensen gericht dan op de genade van God. Hij vluchtte weg, maar was koppig en eigenwijs. Hij luisterde pas nadat hij echt gered was. Maar God gebruikte hem wel met zijn koppigheid. Elia kende God, hij sprak met hem, maar voelde zich als de laatste die nog over was. Hij had alles gegeven voor God, zijn Heer. Hij liet zich ook intimideren, maar God haalde hem uit zijn spelonk naar buiten en bracht hem in zijn rust en hielp hem om verder te gaan. Allemaal in contact met God. En wij? Nou, als ik nou wanneer wij, ik wil net zoals Samuel leren om God beter te kunnen verstaan. Om Jezus' stem door alles heen te horen en herkennen. En leren van Jona dat het niet aan mij is om recht te spreken. We mogen gehoorzaam zijn aan Gods genade voor ieder mens. En we mogen net als Elia, ik mag net als Elia leren om me niet te laten intimideren. Maar samen met God mijn weg hier te mogen vervolgen. Tot het moment dat het voor hier voorbij is. Uit de spelonk, wat leek op rust, bij wijze van, ik trek me helemaal terug en niemand die me ziet, in de werkelijke rust van God mogen komen. En Gods geest zal mij daarbij helpen, zal ons daarbij helpen. En mijn dooptekst is, ik heb u 2 Timotheus 1 vers 7. Ik heb u niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Die vind ik heel mooi. Die komt ook regelmatig voorbij. Maar ik heb 1 vertaling gevonden vanuit Engels. En dan is het... En die heb ik ook... Elke keer als ik mijn telefoon open, dan komt die... Dan springt die in mijn gezicht. Zo probeer je jezelf een beetje... Nou ja... Wakker te... Nou, ik slaap niet zo gauw. Ik slaap wel goed. Maar wel, zeg maar, dit is een belofte van de Heer over mijn leven. En er staat... In het Engels, for God didn't give us a spirit of fear, dus van angst, but of power, love and self-control staat hier. Zelfbeheersing. Ik vind ja, bezonnenheid, klinkt een beetje ouderwets. Ik vind deze mooi, zelfbeheersing. De Heer mag leren, ik wil dat de Heer mij leert om daarin de zelfbeheersing ja, te hebben. Laat ik het zo zeggen, niet gelijk of... Ja, en mooi is dat wij van de Heer Gods geest hebben mogen ontvangen. Zo even, dat vond ik mooi van Alice, dat je ook met de stem van God bezig bent. Dat je dat gedeeld hebt. Dagelijks, verlangen, ook afleiding daarin hebt. Daar wil ik vanmorgen ook met u, want ik ben daar zelf ook mee bezig. Ik denk dat we er allemaal mee bezig. Diep in ons hart verlangen we om letterlijk bijna de stem van de Heer te verstaan. Wat wilt u, Heer? En de Heer kent onze situatie. Laten we de Satan achter ons laten en elkaar daarbij als broeders en zusters helpen. Net zoals Jezus eigenlijk, zo zie je, Jezus viel Petrus niet aan, Jezus hielp Petrus. Hij schonk hem inzicht. En ik denk, ja, wij mogen elkaar helpen. Daar waar wij het moeilijk hebben, wil je mij helpen, wil je voor me bidden, wil je naast elkaar staan. Om samen de Satan niet die ruimte te geven die hij graag zou willen hebben. En zo mag het Koninkrijk der Hemelen in ons ook zichtbaar worden. Verder zichtbaar worden. En ik denk dat je daar elkaar ook als gemeente mee mag gebruiken. Elkaar mag inschakelen en mag helpen. Ik wil je een mooie week wensen van stilte en ontmoeting. En misschien ook mooi om, nou wil je, ook heb je hele kleine dingen dat je elkaar daarin mag bemoedigen. Wat je meemaakt, wat je ziet, ervaart. Maar ook waar je het moeilijk mee hebt. Dat je daarin ook naar elkaar verder toe mag groeien. En zo ook, ja, mag groeien als gemeente in Christus. Hier, op het Grunnere Land. Toch? Ja, dat je hier zichtbaar mag zijn. Dat was hem voor... Vandaag. Ken je die macht aan jou?